Goed, we gaan vanavond Openbaring 11 lezen en proberen daar iets van te leren. En we lezen uit de Telos-vertaling hoofdstuk 11, vers 1 tot en met vers 11. Een avond vol met elven dus. Hoofdstuk 11, vers 1 tot 11. Tot en met 11. En we komen steeds dichter bij de komst van de Heer Jezus in het boek Openbaring. Dat is een heerlijke, geweldige zekerheid die wij mogen hebben.
In de wereld ook, hè?
Sorry?
In de wereld ook. Ja. De wereld daar dichterbij.
Ja, maar dat weten ze alleen niet. En mij werd een rietstok gegeven, zegt Johannes. Aan een staf gelijk. En gezegd, sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal aan mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen lang met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijand. En als iemand hun schade wil toebrengen, dan moet hij zo gedood worden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is. En zij uit de volken en geslachten en talen en naties zullen zien hun lijk 3,5 dag. En zij laten niet toe dat hun lijken in een graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, zodat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3,5 dag kwam de levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op hen die hen aanschouwden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja. We hebben de vorige keer gezien dat we ons bevinden na de eerste wee en na de zesde bazuin. De drie weeën die aangekondigd zijn, die vinden plaats onder de laatste drie bazuinen. Nummer 5, nummer 6 en nummer 7. En tijdens die weeën worden de mensen direct getroffen. En het derde wee zal zijn de komst van de Heer Jezus, die we ook aangekondigd zien in dit hoofdstuk. Dat zullen we de volgende keer dan nader bekijken. Maar dan zien we, even kijken in vers 16 van dit hoofdstuk. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God en zeiden, wij danken u Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Je ziet, vorige week, of deze afgelopen week, is koning Charles koning geworden. Heel gedoe. En dat is dan toch maar natuurlijk peanuts vergeleken bij als de Heer Jezus koning wordt. En de hele wereld heeft dat kunnen zien. Ook de stoet met de rouwauto. En ook, ja, hoe noem je dat, inauguratie of zoiets van de koning en het voorlezen van zijn reden. Dus dat geeft al aan dat de hele wereld al nauw betrokken is bij de koning. Hè? Het koningschap van een Engelse menselijke koning. Maar straks komt de Heer Jezus. En hij zal koning worden over de aarde. En hij zal zijn koningschap uitvoeren in gerechtigheid. en in vrede. Dat betekent dus dat er een einde zal komen tijdens die 1000 jaar van regering aan alle ongerechtigheid. Want alle ongerechtigheid wordt ogenblikkelijk rechtvaardig gestraft door hemzelf. Mm-hmm. En dat zal een heerlijke tijd zijn, want we leven nu in een tijd van corruptie, van leugen, van ongelooflijke verdeeldheid in de wereld, van crisis op crisis. Maar het zijn eigenlijk de voortekenen van de komst van Christus. En ik word ook de laatste tijd weer bestookt met allerlei filmpjes en allerlei appjes van allerlei mensen. Je zei er al wat over, die allerlei theorieën hebben over deze tijd. En ik blijf altijd een beetje nuchter. Ik zeg, de Heer Jezus kan elke dag komen. Wat er in de wereld gebeurt is best boeiend om te weten, hè? Om daar rekening mee te houden. Maar ga niet te snel conclusies trekken. Want de Heer Jezus die zou al terug zijn gekomen in september vorig jaar, september het jaar ervoor. Tijdens weet ik wat voor Joods feest, maar het is allemaal niet gebeurd. Dus een klein beetje nuchterheid. Maar tegelijkertijd verwachten wij hem. Maar voordat hij komt, zal de Heere God deze wereld nog treffen met allerlei plagen. Met het doel om nog zoveel mogelijk mensen te redden. Van de eeuwige verdoemenis, om het even zo te zeggen. Nou, het hoofdstuk hiervoor, de vorige avond, toen hebben we gezien dat Johannes een boekje kreeg uit de hand van de Heer Jezus zelf. De Heer wordt gepresenteerd in hoofdstuk 10, vers 1, als een sterke engel. En hij daalde neer uit de hemel, dat is zijn woonplaats. En hij was bekleed met een wolk, dat betekent, dat is de heerlijkheid, de Shechina van God zelf. En hij krijgt dan een boekje en dat boekje is een geopend boekje. Ja? Dat geopende boekje, hebben we de vorige keer gezien, heeft te maken met de raadsbesluiten van God wat betreft de heilige stad op aarde, Jeruzalem. En onze aandacht moet heel in het bijzonder zijn als je de profetische klok een beetje wil volgen bij de stad Jeruzalem. En vandaag wordt Israël nog tot op de dag van vandaag met rust gelaten eigenlijk door alle naties. Het is nog niet zo dat ze zich verzamelen en dat ze zich om Jeruzalem heen hebben gelegerd. Het speelt op de achtergrond wel mee, maar er zijn tijden geweest dat het eigenlijk nog veel, hoe zeg je dat, hetere was. Hè, wat betreft de verdeling van Jeruzalem enzovoort. Maar dat is nu even een tijdje minder. Het kan ook zomaar omslaan hoor. Nou, dat boekje, dat profetische, geopenbaarde woord van God betreffende zijn volk, betreffende de stad Jeruzalem. Ja, dat moet Johannes dan opeten, hebben we vorige keer gezien. Mm-hmm. En het was zoet in zijn mond en bitter in zijn buik. Want Jeruzalem is de stad van de grote koning, de stad waar Christus zijn koningschap zal aanvaarden, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal ook heersen, regeren en weer Israël tot een bloeiende natie maken. Het bekeerde, herstelde Israël. En in Deuteronomium hoofdstuk 12 kun je lezen, ik geloof dat het 6 of 7 keer staat, dat God daar die plaats aanwijst als de enige plek waar aanbeden moet worden. Daar wordt nog niet letterlijk gezegd, Jeruzalem, dat komt later in, ik dacht Psalm, wat was het, 136 geloof ik, dat God Sion verkozen heeft. Maar Jeruzalem is de plek waar Israël op aarde aanbidt. Nou, waar is de plek waar wij ons altaar hebben?
Binnenkamer.
Sorry?
Binnenkamer.
Ja, uiteraard, maar ik bedoel meer als volk. De gemeente van God heeft ook een altaar. In de gemeente. En dat is heel specifiek ook de tafel van de Heer. Het altaar is Christus. Het altaar wordt ook genoemd in het Oude Testament. De tafel waar de Heer zelf van eet. Het voedsel van God is eigenlijk het offer van Christus. Want daar vindt hij zijn vreugde in. En als wij samenkomen rondom de tafel van de Heer, dan zijn wij eigenlijk geestelijk bij het altaar waar God ook zijn vreugde vindt. En daar zegt de Heer Jezus, denk aan mij, doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, in dit hoofdstuk zien we wat er gaat gebeuren in Jeruzalem. Het is dus een geopen boekje, want de inhoud van die gebeurtenis is al voorzegd in het boek Daniël, boek Zacharia, boek Ezechiël. We gaan er zo wat stukjes uit lezen. Nou, wat is nou onze Wat is ons belang om dit nou allemaal te weten, dat deze dingen gaan gebeuren? Want wij zijn in de hemel, de 24 oudsten op de 24 tronen. Maar waarom moeten wij dit dan toch weten? Waarom is het belangrijk dat wij weten wat op aarde gaat gebeuren met Jeruzalem in de grote verdrukking? Want daar gaan we zo naar kijken.
Als waarschuwing voor de mensen die hier
zijn. Ja, als waarschuwing voor de mensen om ons heen. Ja. Maar ook moreel gezien voor onze levens, dat wij ons verhouden van alle vijandschap tegen Israël. Antisemitisme, dat wij ons weghouden van de antichristelijke geest die er vandaag de dag heerst. Gisteren vroeg iemand, was op de app, gelooft koningin Beatrix wel, sorry, prinses Beatrix, maar die zijn dus allemaal door Karel ter Linde onderwezen. Nou, Karel ter Linde is predikant die de Heer Jezus ontkent als zijnde God en het offer ook.
En de hemel ook, toch?
En de hemel ook. Ik geloof niet in de hemel. Nee. Ik geloof het eigenlijk helemaal nergens in. Hij zegt zelfs, God is net als Kuitert, God is door mensen bedacht. Hè? Maar goed, het is toch wel een troostvolle gedachte dat er een soort God is die we zelf bedacht hebben. Nou, dat is de anti-christelijke geest. Zoals 1 Johannes het ook zegt, hè, die de vader en de zoon logent. En wij moeten ook leren met deze gedeelte onze ogen openen wat er in deze wereld gebeurt. Is ten diepste allemaal gericht tegen de stad van de grote koning, de oorlog tegen het lam. En als je dat een beetje in je achterhoofd houdt, dan hoef je niet gelijk alles te kunnen inkleuren wat er gebeurt. He, van dit gebeurt omdat er straks dat gebeurt. Maar je weet wel, de algehele geestelijke achtergrond is de haat tegenover Jeruzalem. Want Satan weet, daar zal ik onttroond worden. Daar zal de Heer Jezus plaatsnemen op zijn troon. Mm. Ja, zoals we dat net ook gelezen hebben in hoofdstuk 11, vers 16. Nou, het innerlijk wordt bitter en de mond is zoet. Dus we weten dat er een nieuw Jeruzalem komt, dat Israël hersteld wordt, dat is allemaal heel zoet. Maar de plagen die gaan komen om het allemaal voor elkaar te krijgen, dat maakt dat de buik bitter is. De ingewanden, onze ontferming, ons meeleven met dat volk. En ik ben ervan overtuigd dat wij niet zijn geënt op Israël of dat soort zaken, maar dat Israël ook niet zomaar aan de kant gezet kan worden als een volk. Ze zijn onder de zonde besloten, zegt Romeinen 3, hè, vers 19... Maar Paulus had ze lief en had gewenst met een banvloek van zijn broeders gescheiden te zijn. Hè? Dus wij moeten ook wel niet vergeten dat dat volk een bijzonder volk is. Gods oogappel. Nou, dan zegt vers 1, mij werd een rietstok gegeven. Aan een staf gelijk. En gezegd, sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Nou, Johannes wordt dus door dat boekje te eten verplaatst naar de gebeurtenissen die straks gaan plaatsvinden in Israël met betrekking tot Jeruzalem. Ja? En dat meten, komt vaker voor in de Bijbel. Dat meten heeft altijd te maken met datgene wat God voor zichzelf opeist. En aan een staf gelijk, dat wil zeggen dat... Hè, uw stok en uw staf vertroosten mij. De staf staat voor de zekerheid van het geloof dat deze dingen gaan gebeuren. En dat alles wat met de tempel te maken heeft en met het altaar en hen die daarin aanbidden, dat dat voor God zelf waarde heeft. Ja? Er is dus straks in Israël, dat moeten we even niet vergeten, is er een gelovig deel wat blijft ondanks de druk van de wereld. Er zal een gelovig overblijfsel zijn in de grote verdrukking. De Heer Jezus zegt in Matteüs 24, misschien kun je het even opzoeken. Matteüs 24. Jullie weten, dat is de reden over de laatste dingen met betrekking tot het volk Israël. Het gaat niet over de gemeente in Matteüs 24. Het gaat daar over de toekomst van Israël. Want het hoofdstuk begint met de discipelen die eigenlijk wijzen op de gebouwen van de tempel. En daar eigenlijk een beetje, toch wel een beetje trots op zijn. En dan zegt de Heer Jezus, deze tempel zal worden afgebroken. Maar dan gaan we even naar vers 21 van het hoofdstuk. Er staat, even zien. Nee, ik zie het wel. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals die niet geweest is. Van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geen zins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, dus 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden, gaan we zo zien, hè, zou geen enkel vlees behouden worden. Maar, terwille van de uitverkorenen, zullen die dagen worden verkort. Dat zijn dus die mensen die daar aanbidden in hoofdstuk 11, vers 1 van Openbaring. En ook die mensen die nog tot geloof komen door de prediking van die twee profeten.
Zijn dit niet alleen de Joden dan, als de Heer dit over de Joden heeft?
Ja, klopt. Dat is ook wat ik zeg.
Oké.
Okay. Zij die in de tempel aanbidden, dat zijn de Joden.
Okay.
Ja. En zij die tot geloof komen...
Ja, ik dacht dat je
ze zitten nog steeds in de tempel. Ze zijn niet gevlucht.
Nee. Nee, klopt. Even zien. Als iemand in die tijd tot u zegt, zie hier is de Christus. Dus in die tijd, hè. Want de antichrist, die zal zich laten aanbidden als de Christus. In de tempel. De Messias. Gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te verleiden, misleiden. Zie, van tevoren heb ik het u gezegd. Als zij dan tot u zeggen, hij is in de woestijn, ga er niet heen, zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Nou ja, enzovoort. Ik zocht even dat stukje van de vlucht. Oh ja, dat is in vers 16. Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan om dingen uit zijn huis te halen. En laat hij die op het veld is niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen. Weeg de zwangeren en de zogenen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet 's winters of op Sabbat zal zijn. Dus dat is de tijd dat het grootste deel zal vluchten naar de bergen. Als de antichrist zijn heerschappij zal uitvoeren. Maar waar een deel blijft, dat is het gelovige deel van Juda, dat blijft verbonden met de tempel. Het blijft daar aanbidden. En daarom moet Johannes dat opmeten, omdat God eigenlijk zegt, dit is mijn gebied. Hier waak ik over. Dit is waardevol. Ja? En dat overblijfsel wordt onder andere genoemd in Sefanja 3 vers 12. Dat heb ik ook onder vers 1 gezet. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heer vertrouwen. Nou, vandaag is er ook een overblijfsel in de christenheid. Weet je dat? Dat zijn de overwinnaars uit Openbaring 2 en 3. Want de massa heeft de Heer Jezus ook vaarwel gezegd. De massa van alle mensen die zich christen noemen. Maar het overblijfsel aanbidt. Niet in de letterlijke tempel, maar als de tempel van God op aarde. Ja, toch? En daarom is het zo belangrijk dat wij als gelovigen blijven staan voor de waarheid en de Heer Jezus blijven aanbidden. Want er zal een tijd komen waarin dat steeds moeilijker gaat worden, ook voor ons. Dat is dus niet de grote verdrukking, maar ik geloof dat wij in een tijd leven waarin het steeds moeilijker wordt om openlijk, publiekelijk, erediensten te gaan houden en de Heer Jezus te gaan aanbidden. Want we lezen nu al in kranten en de media dat uitspraken over de LHBTI of noem het maar op, dat dat al heel gevoelig ligt. Er zijn al mensen in het buitenland veroordeeld of die dreigen veroordeeld te worden als je daar iets van zegt.
Jaren opgepakt.
Ja, maar zodra de wereld echt gaat ontdekken dat wij in een boek geloven waarin staat dat zij het niet geloven voor eeuwig verloren gaan, zodra dat kwartje gaat vallen in deze tijd van Me Too en Black Lives Matter en iedereen is gelijk en pas op, dan denk ik dat het een hele moeilijke tijd kan gaan worden voor kerken en gemeenten. Als dat echt helder gaat worden. En dan is het natuurlijk de vraag, als die verdrukking komt, Wie blijft hij dan in de tempel aanbidden?
Hoeveel kerken gaan dat dan ook uitdragen?
Ja.
Want ik denk dat er heel veel kerken gewoon meegaan. Zoals we dat nu zien.
Nu al?
Ja.
Nu al, ja. Ja. Hmm. Nou, afgelopen zaterdag hadden we een conferentie over wat een mens Gods is. Hè, anno 2022 in de vergelijking met Elia. Elia wordt een mens of een man Gods genoemd in 1 Koningen 17. En je ziet ook dat hij leeft in een tijd waarin het woord van God gradueel is losgelaten. Dus Salomo, eerst staat er in hoofdstuk 10 dat hij paarden uit Egypte haalt. Nou, dat mocht niet. Dan staat er in hoofdstuk 11 dat hij vele vrouwen lief had. En dan gaat het heel snel van kwaad tot erger. Hè? Zijn zoon Jerobeam, die maakt 2 gouden kalveren in 1 Koningen 12. En die zegt, niet in Jeruzalem is de aanbidding, maar hier. En dan krijg je schandknaap in het land, hoofdstuk 14. En dan krijg je zelfs dat Jericho herbouwd wordt. En dan komt, hè, met Agab en Izebel, dan komt Elia. En die gaan we straks ook weer zien, de geest van Elia. Dat zijn die mensen die durven te staan voor de waarheid in een tijd van verval. Dat zijn niet die 7000. Want God zegt, ik heb er nog 7000, maar die hadden hun mond gehouden. Die gingen niet zoals Elia bij het paleis van Agab zeggen, je hebt de Baals toegelaten, je hebt gezondigd. Dat is de mens Gods. De mens God durft dingen te benoemen in de gemeente. Nou, en dat is nodig vandaag, dat je dat in een geest van kracht en liefde en bezonnenheid doet. Dat je gewoon zegt van nee, dit gebeurt er, maar dit zegt het woord van God. En dus accepteer ik dit niet. Of God accepteert, kan je beter zeggen. Mm. Nou, en dat is dus wat je ook hier gaat zien straks in dit hoofdstuk. De 2 getuigen. Die staan in een moeilijke tijd voor wie de Heere God is. Nou, ga dat maar eens doen vandaag. Dat is heel lastig. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei verschillende thema's. Hè? Maar ja, de belangrijkste zijn natuurlijk de godheid van de Heer Jezus, het verzoeningswerk. Maar ook huwelijk, man, vrouw. En dan krijg je nog de hele situatie van de orde van God in zijn huis. Dat is al een lastige puntje. Heb ik bij jullie wel eens over gesproken, hè? Weet je nog? Mm-hmm. In Zwijndrecht. Was ook snel afgelopen daarna, maar goed. Nee, maar dat... Zondag, nou ja, laat ik dat maar even in het midden. Maar goed, even kijken. Dan gaan we even door, ja? De aardse dienst in de tempel, die dan zal zijn door het gelovige deel van Israël, is wat we hier zien. En God eist Jeruzalem voor zichzelf op en ook het altaar. Het altaar in de Bijbel is altijd de Heer Jezus. Wij zijn de tempel, het altaar is, wij hebben een altaar, zegt Hebreeën 13. En hier is dat natuurlijk het brandofferaltaar. Maar de Heer Jezus is ons altaar. Want daar kunnen wij in geest en waarheid offers brengen van lof en aanbidding. En dat doen we hopelijk ook, toch? Nou, een van mijn puntjes, als ik het even zo mag zeggen, van moeite is altijd... Ik was laatst bijvoorbeeld ook ergens, ik zal niet zeggen waar. Hele fijne mensen, super, echt warm. Maar dan begint de dienst en dan zingen we 3 liedjes over onszelf. Ik zal u dienen en ik zal u volgen en ik maak mij een beeld van u. En dat is allemaal prima, maar het is niet het altaar. Het is niet eredienst, het is niet offers brengen. Het is gewoon een beetje, ja, het is God vertellen wat jij allemaal wel niet wil gaan doen voor hem. Nou ja. Dat is prima, maar ik heb daar dan al een klein beetje moeite mee. Ik zeg dat even heel...
Het is geen aanbidding.
Nee, het is het niet, nee. Aanbidding is, Heer Jezus, u bent het lam, wat we net gezongen hebben. Mm-hmm. U bent het waard en u krijgt alle lof. En het gaat helemaal niet om mij, het gaat om u. Ik wil graag u groot maken. Mm-hmm. Nou, dat is het altaar. Nou, dat is eventjes tussendoor.
Nee, dat doe ik niet.
We bevinden ons nu in de laatste 3,5 jaar. Jullie weten dat Daniel, gaan we straks wel even lezen, het heeft over 70 jaarweken. Er zijn 70 weken bepaald en dan zal Israël weer in de gerechtigheid zijn. Nou, 70 weken, elke week is 7 jaar. Wat is een jaarweek? Nou, 69 weken zijn al voorbij. Dat zijn dus 483 jaar, als je een beetje kan rekenen. En die laatste 7 jaar is nog niet aangebroken. Die laatste week, de laatste jaarweek, is door de Heere God uitgesteld, omdat de Heer Jezus verworpen is door zijn volk. En toen is de verborgenheid van de gemeente, wat niet in het Oude Testament is voorspeld, ertussen gekomen. En dat noemen we ook wel de bedelingenleer. Hè? Veel mensen hebben daar moeite mee, maar ik geloof er al meer dan, hoe lang? Bijna 30 jaar in.
En moet je ook ultra er maar niet voor zetten?
Nee, dat moet je er niet voor zetten. Dan krijg je brokken. En in die laatste week van 7 jaar zit een knip in het midden. 3,5 jaar. Redelijk vrede. Redelijk tolerantie ten opzichte van alle religie. En dan de laatste 3,5 jaar in het midden van die week zal ineens er een nieuwe religie komen. De religie van het beest. En dat is de aanbidding van hemzelf in de tempel. En dat is wat hier straks gebeurt. Daarom staat er ook in vers 2. En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet. Want hij is aan de naties gegeven. De naties zullen dus Israël veroveren. Binnenvallen. En dat beest, dat is de leider van het Westen. Als ik het even zo mag zeggen. We gaan even wat erover lezen. Eventjes uit Openbaring 13. En wij leven nu in een tijd dat het toneel wordt opgezet. Dat duurt wel heel lang, want God is genadig en langmoedig. En iedere keer denken mensen, oh, het gaat nu gebeuren. Maar God is altijd weer geduldiger dan wij denken. En stelt het uit. In de jaren 80 dachten we allemaal, de kernwapens, dit is het helemaal. Maar nee, nog steeds niet gebeurd. Hoofdstuk 13 zegt in vers 1, ik zag uit de zee een beest opstijgen. Dat 10 horens en 7 koppen had. En op zijn horens 10 diademen. En op zijn koppen namen van lastering. Nou, dat beest wordt ook genoemd in Daniël hoofdstuk 7. Dat is het vierde rijk. Het Romeinse Rijk. Dat beest dat zal 10 koningen kennen en 7 verschillende vormen van regering. Die op elkaar volgen. En dat laatste stadium van het Romeinse Rijk, het Europees herstelde Rijk, wat we dus nu al eigenlijk een beetje zien, hè, dat zal 10 machthebbers kennen. Maar aan het hoofd staat het beest. Dat is een man, mijns inziens, die de baas zal worden van de VN of van Europa. Of kan iemand die vliegen slopen? Want ik word er helemaal...
Niet op mijn Bijbel.
Er zitten er al 2
in. Ja, hij heeft hem al.
Zo.
Ja, dat is... Hoppa! Ik zou niet zeggen wie aan deze...
Knippen.
Wat?
Moet je even tussenuit
knippen. Ik knip het er tussenuit. Heel goed gedaan. Ja, hoppa kan niet, hè? Nee. Dat andere beest, dat staat in vers 11. Dus dat moet je even goed uit elkaar houden. Er zijn 2 beesten in de eindtijd. Een politieke leider... Vers 1 van Openbaring 13. En een koning van Israël, een religieuze leider. Dat lezen we in vers 11. Ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde. En het had 2... Wat zijn er nou?
Horens.
Oh.
Ja.
Kom maar even.
Ik vond de lam gelijk.
Sorry, nee, ik had even jeuk in mijn ogen. Had 2 horens aan die van een lam gelijk. En let op, het sprak als de draak. Dus hij lijkt op de Messias. Ja? Dus even goed uit elkaar houden. Het eerste beest is de koning. De leider van het hersteld Romeinse Rijk. Europa, Verenigde Naties. Hoe dat ook zal gaan, weet ik niet precies. Maar wel het Westen. En dat andere beest is de antichrist. Dat eerste beest uit de zee, uit de volkerenmassa, stijgt hij op. Daar wordt in het boek Daniël best wat over gezegd. het tweede beest alleen in hoofdstuk 11. Dat is de koning van Israël. Die ook aangekondigd wordt door de Heer Jezus. In Johannes 5. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en u neemt mij niet aan. Er zal iemand komen die in zijn eigen naam komt en die zult u aannemen. Nou, dat is de antichrist. Dus dat moet je even goed helder hebben, dit.
Is dat diegene met de witte paard?
Nee.
Nee. Dat is dat eerste beest waarschijnlijk, ja. En die komt uit de afgrond. Ja.
Ik vind hem lastig, hoor. Ja. Is het niet andersom? Want er staat namelijk vers 12 van hoofdstuk 13 dat het eerste beest wordt aanbeden.
Ja, dat is waar.
Waarom zou de antichrist de kerkelijke macht laten aanbidden? Hij wil aanbeden worden.
Ja, maar dat is allebei zo. Hè? Dus het is eigenlijk een politiek spel. De koning van Israël zal ervoor zorgen dat de hele wereld de leider van dat hersteld Romeinse Rijk aanbidt via dat beeld. Ja. Maar in 2 Thessalonicenzen 2 staat dat hij ook zichzelf zal laten aanbidden alsof hij een God is. Dat is allebei zo.
Okay. En dan de tweede, waarvan de dodelijke wond genezen wordt.
Ja, klopt.
Volgens mij is dat alleen de antichrist waarvan de dodelijke wond genezen is.
Nee, dat is van het beest. Ja, want het beest, het Romeinse Rijk was niet en het is wel. Dus het was gestorven en het is toch weer hersteld. Hij had een dodelijke wond.
Het is niet als een echte opstanding à la gisteren.
Zou kunnen, ja.
Want dan zou het andersom zijn.
Nee.
Ja, okay.
Dat denk ik niet.
Ja, ik denk
het wel. Er staat namelijk, even kijken, dat zij het eerste beest aanbidden van wie de dodelijke wond genezen was. Dat is dus die politieke leider. En mijn belangrijkste argument is, punt 1, dat de Heer Jezus zegt, hij zal komen in zijn eigen naam. Het moet een Jood zijn. En punt 2, dat hij horens heeft als het lam. Dus de duivel neemt bezit van een mens, die de zoon van het verderf wordt genoemd, de mens van de zonde. En die mens, de valse Messias, de dwaze herder uit Zacharia, die zal door heel Israël omarmd worden, zoals ze eigenlijk ook al hebben gezegd, Barnabas, wij willen Barnabas, weet je wel? Barnabas, bedoel ik? Niet Barnabas, maar Barabbas. En dat in feite is al een voorafschaduwing van hun keuze voor de antichrist, want hij was een moordenaar. En Satan is de mensenmoordenaar vanaf het begin.
Ja, dat is nu ook als een broeder, hè?
Ja! Nou, dus wat hebben we dan voor een plaatje? We hebben een tempel. Die tempel wordt gebruikt door de antichrist om zichzelf te aanbidden dat hij een god is. Hij wordt gebruikt om een beeld neer te zetten. Dat heb ik nog niet gelezen, ga ik nu lezen in hoofdstuk 13. In vers 14. Het misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde. Dus het zou heel goed kunnen dat deze man inderdaad opstaat uit de dood of zo. Een beeld moesten maken. Zie je dat?
Waarom zou een mens anders gaan knielen voor het beeld als niet een dergelijk wonder plaatsvindt?
Ja, dat zou best kunnen, ja. We zijn natuurlijk nu al bezig met in de wetenschap. Hè, ik had van de zomer wat van die quests mee op vakantie. Ik denk, ik moet toch even iets lezen wat een beetje, ja, niet zo geestelijk is, maar wel ontspannend. Dus ik dacht, nee, maar daar word je ook niet vrolijk van. Want ze hadden allerlei dingen uitgevonden. Binnenkort kunnen we eeuwig leven en zo. Daar zijn ze heel druk mee. Ze willen graag een cel beïnvloeden dat we eeuwig kunnen leven. Nou, hier komt iemand.
Yuval Noah Harari.
Wie?
Yuval Noah Harari.
Oh ja, hij heet geen Wim.
Nee. Hij is een Joodse homo die... Oh. Erg. Ken je die man niet?
Ik ken die man absoluut.
Rechterhand van Klaus
Schwab. Ja, en die zegt, we will be like gods.
Oh ja.
En hij zegt ook van, God heeft leven, eeuwig leven na de dood. Maar wij gaan ervoor zorgen dat we eeuwig leven voor de dood.
Hoe heet die knaap?
Yuval Noah Harari.
Waarom doet jouw pen het nooit? Oh ja, Yuval. Yuval dan? Yuval?
Yuval Noah
een Griekse
Harari.
Ei.
Een Noah. Zeer eng mannetje.
Ja. Noah.
Die al met heel veel mensen handjes geschud heeft.
Ja. Maar wel met handschoenen aan, hoop ik.
King
als krijgt hij de COVID natuurlijk.
Ja, maar het zal zijn in de dagen van Noah.
Yuval ja. Noah.
Nee, maar even serieus. Deze man die een dodelijke wond had en weer leeft, is natuurlijk voor de wereld die op zoek is naar dat eeuwige leven, is dat natuurlijk een geweldig iets. Want eindelijk iemand uit de dood, hè, dat zou goed kunnen. Nou, dan staat er vervolgens in vers 15, en het werd hem gegeven om het beeld, dus elke keer wordt het hem gegeven, hè, het is puur Gods ingrijpen, aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. Nou, dat is dus wat we straks gaan zien, waar wij niet bij zijn, maar waar we wel al voor gewaarschuwd worden. Ja? Zodat elke smaak van een antichristelijke geest, dat we daar ons gelijk bewust van zijn. In de gemeente, in de wereld, dat we daar ons verder van houden. Nou, de voorhof, hè, dan gaan we even terug naar ons hoofdstuk van Openbaring 11. Buiten de tempel verwerpt hij en meet hij niet, want hij is aan de naties gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. Dat is 3,5 jaar, de laatste jaarweek uit Daniël 9. Het wordt ook genoemd tijd... Tijden en een halve tijd. In Daniël 7 vers 25 en Openbaring 12 vers 14. En het wordt genoemd een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft. Daniël 12 vers 7. Het is allemaal 3,5 jaar. En straks lezen we zelfs nog 1260 dagen in vers 3. Nou, als de Satan straks uit de hemel geworpen wordt, is nog niet gebeurd. Dan zal hij bezit nemen van een mens. Eigenlijk van twee mensen. Want het zijn allebei antichristelijke personen. En de draak is de macht. Dus je hebt een drie-eenheid. De draak, beest 1, beest 2. En ze zullen godslasterlijke dingen zeggen. Terwijl de koning van Israël, de antichrist, zal lijken op de Messias. Ja? Maar halverwege de week... Nou, dan wil ik wel even voorlezen uit Daniël hoofdstuk 9. Het is een beetje pittig, hè, vanavond, hè? Hans zit, die zit te schrijven, die denkt, nou, ik weet niet of ik het nog allemaal onthouden, maar... Daniël 9.
Zullen we het allemaal weten?
Nee, maar luister, stop, ho. Dat moet je nooit zeggen. Ja, dat snap ik, want dan zullen we straks allemaal weten hoe het zit. Maar het wordt vaak ook een beetje als een... smoesje gebruikt voor mensen die, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Want ze zie je het straks wel. Oh, ja. Dat bedoel jij natuurlijk niet, hè?
Nee.
Maar lieve mensen...
Ik heb een hele vreedzame rug, dat denk je.
Hey, nee, maar lieve mensen, God geeft zijn schatten niet zomaar even... Je moet echt studie doen in de Bijbel. Dat is niet anders.
Het is geen 1, 2, 3'tje.
Het is geen Jip en Janneke. Nope.
Zaligheid leest.
Ja, maar dat is ook zo... Ja, inderdaad. Zaligheid die leest... En zij die deze woorden van de profetie bewaren. Nou, Daniël 9 zegt, kijk maar, in vers 27, hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang, dat is dus 7 jaar. Ik wacht even, anders wat jij het hebt. Daniël 9, bladzijde...
Ja.
Ja, ik kan het niet lezen, 1408 in mijn Bijbel. Dat is dus het... Het gaat dus over het eerste beest dit, ja? Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang, halverwege de week, dus 3,5 jaar, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Die vleugel, dat betekent dat Israël zoekt zijn bescherming bij deze koning. Bij dat eerste beest eigenlijk. Dus Israël zit in het nauw. Zoekt zijn bescherming bij het eerste beest. aanvaardt de koning, het tweede beest, en dan zegt de Heere God, dat is een vleugel, een gruwel. Het zal alleen maar tot verwoesting leiden. Nou, de Heer Jezus heeft ook 3,5 jaar op deze aarde een bediening gehad. Wist je dat? Straks de twee profeten, 3,5 jaar. De antichrist, 3,5 jaar. Satan imiteert Gods zoon. Teken en wonder deed de Heer Jezus, hij doet ook teken en wonderen. Christus sprak namens de Vader, hij zal spreken namens de draak. Hij zal komen om te stelen en te slachten. Christus kwam om te verbinden en om bijeen te brengen. Nou, die antichristelijke macht is nu al bezig in de gemeenten om verwarring te stichten en om de mensen weg te trekken bij de Heer Jezus. Heel extreem in vrijzinnige gemeenten waar de Heer Jezus ontkend wordt als eeuwige God, maar heel subtiel in al die verschillende leringen die er zijn, waardoor mensen gaan ruzie maken, twisten en niet meer bezig zijn met Christus, helaas. Nou, tenslotte wat ik nog wil zeggen over vers 2. De aanbidding die er was in vers 1 kan niet meer, zodra Daniël 9 vers 27 in werking gaat. Want hij zal dan slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus het mag niet meer. Het is of je aanbidt dat beeld in de tempel of je wordt gedood. En wat doet de koning zelf? Daar staat in, dat heb ik al gezegd, maar ik lees het even voor. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die komt niet, de dag van de Heer, als niet eerst de afval gekomen is. Dan komt het en de mens van de zonde geopenbaard is. De mens van de zonde. De Heer Jezus was de mens van de waarheid, de mens van de heiligheid, de mens van Gods licht. En dan komt er een mens van de zonde. En wat zo bizar is, dat deze hele wereld zal die beesten omarmen, want eindelijk hebben ze iets waar ze hun lusten en hun, nou ja, diepste verlangens kunnen uitvieren, uitvoeren onder een macht die dat alleen maar promoot. Maar er staat hier de zoon van het verderf, zo wordt Judas trouwens ook genoemd, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet. Nou, dat is toch ook typisch Europa, of niet?
Ja.
Die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van vereniging. Nou, vorig jaar waren wij op een christelijke basisschool, avondje over seksualiteit door de GGD. Nou, daar zaten wij met kromme tenen af en toe. En op een gegeven moment hebben we er wat van gezegd. Maar wij staan toch voor God van de Bijbel, voor het huwelijk en dit en dat. En seksualiteit binnen het huwelijk. Je voelt dat verzet, hè? Gaat er iemand... Moet er weer een airco... ja. Nee, maar proeven jullie dat ook? Dat verzet?
Ja.
Nou, en dat is exact wat deze persoon gaat doen. En dan staat er ook nog... Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Nou, dat is Laodicea.
Ja.
Ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb aan niets gebrek. De mens aanbidt zichzelf. Nou, dat zal deze mens ten diepste doen. De mens is God, dat had je net over die... hoe heet die vent nou?
Yuval Noah Harari.
Ja, die man, ja. Wim.
Hij gaat in een Ferrari?
Nee. Nee, maar die zegt toch, wij zullen...
Ja, yeah, we will be like God.
Ja, dat zei de duivel ook in Genesis 3.
Ja, ja. Hij zegt, hij citeert die dingetjes uit de Bijbel. Dat hij zegt, ja... In zijn heel klein zin zegt hij even gauw... Ja, en voordat Jezus Christus terugkomt, snap je? Dus het is een zeer...
Ze weten het precies.
Goed, vers 3. Ik zal aan mijn twee... Hè, het getal 2 staat voor... God heeft altijd 2 of 3 getuigen. Er staat iets vast. Ik zal aan mijn 2 getuigen macht geven en zij zullen profiteren 1260 dagen lang met zakken bekleed. Nou, de vraag is natuurlijk, zijn dat letterlijk 2 mannen? Of moeten we denken aan het overblijfsel wat vers 1 noemt? Nou, ik persoonlijk denk letterlijk aan 2 mannen. Waarom? Omdat op het eind staat, vers Even kijken, in vers 10. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Dus dat lijkt mij toch duidelijk.
Er wordt ook gesproken over hun dode lichaam.
Ja, hun lijk, ja.
Maar zou dat niet in Jeremia 32 ook staan of zo?
Sorry?
Ja, over die twee profeten.
Nee, dat is, ja, dat is zeker.
Jeremia 32.
Is het zo?
Ja, ik geloof het wel.
Ik dacht Zacharia 4, maar dat... Komen we zo nog wel op. Ja? Maar wat belangrijk is, dat wij vandaag... Want het boek Openbaring gaat over Jezus Christus, de trouwe getuige. Antipas, mijn getuige. Hij is gedood. Openbaring 2. Maar wat zijn wij? Zijn wij ook getuigen van de waarheid in een antichristelijke wereld? En er staat ook, met zakken bekleed, dat is een teken van rouw. Nou, elke ware christen die de Heer Jezus lief heeft, maar die ook geestelijk onderscheidingsvermogen heeft, die heeft ook figuurlijk gezien haren zakken, want zij of hij is in rouw vanwege de toestand van de kerk. Dat kan niet anders. Je kunt nooit een christen zijn en geestelijk onderscheidingsvermogen uit het woord hebben en zeggen, nou, het gaat allemaal geweldig met de kerk. Joh, dat is heerlijk. Fantastisch. Het is één grote, zoals sommige liedjes.
Eén grote liefde.
Eén grote liefde en één grote kracht. En hoe gaat het ene liedje ook alweer van... kan er even niet op komen. Dat zong wij vroeger altijd in de gemeente. Dat heel Nederland zal dan horen of zo. Hoe gaat het nou ook alweer? Dat bekende opwekkingsliedje.
Ik wou zeggen, ik zing geen foute liedjes, maar dat is een flauwe. Maar...
Nee, van nou...
Ik denk dat ik weet welke je bedoelt.
Ja, dan zal heel Nederland bereikt worden of zo. Of, Jezus zal overal worden aangenomen of verkondigd. Of ik weet niet meer. Ik kan er even niet op komen. Dat zal dat zul je net zien natuurlijk. Ik zoek het in de pauze wel even op. Heel populair was die in de jaren 90 vooral. Maar het besef dat we in verval zijn. Ik had gisteravond een lezing over de zeven gemeenten. Maar daar zie je gewoon de eerste liefde is verlaten. Dan heb je nog Smyrna. En heb je nog Philadelphia. Maar die overige vijf gaat allemaal downhill. Nou, en in die tijd vraagt God trouwe getuigen. Hier zie je dan twee straks in een grote verdrukking. Velen zijn naar de bergen gevlucht. Er zijn nog wat overblijfsel. Het is een overblijfsel. Jesaja 29, vers 1 tot 8. In Jeruzalem. En daaruit zullen deze twee getuigen opstaan. Ze zijn bekleed met zakken, hè, dus teken van rouw. En dat doet ook denken aan Johannes de Doper. Die ook in een tijd van verval was. En ook opriep tot bekering. Ja? Er staat niet 42 maanden, maar 1260 dagen. Omdat God elke dag... dat zij getuigen zijn, kostbaar vindt. Nou, wat is er nou mooier en belangrijker voor ons om getuigen te zijn in een wereld die van God afdwaalt of afgedwaald is? Heb je hem gevonden, Jeremia 32?
Nee, dat is Zacharia 4.
Ja, dat zeg ik net.
Ja, jouw lijf komen.
Ja, komt zo.
Vers 3, ja.
Ja. Dan staat er, velen zullen zich bekeren vanwege hun prediking, die plaatsvindt tijdens het schrikbewind van de antichrist. Daniel 12 zegt namelijk, vers 10, velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Dus er zal toch een bepaalde vrucht zijn van het werk van deze twee getuigen. En deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de heren van de aarde staan. Nou, dat vinden we dus ook in Zacharia 4. En dan gaan we nog even lezen voordat we aan de koffie gaan. Wat? Ja, daar is het wel iets anders, maar het principe is hetzelfde. Het verval in Israël was groot. En dan staat er dat er twee mensen waren, dat was Zerubabel, de vorst, en we hadden de hoge priester Jozua. Even kijken. Welk vers was het nou zo?
14.
Aha. Ja, we zaten ook al met die kandelaren zo. Waar staat dat?
1
tot 14, ja. We gaan niet alles lezen natuurlijk. Hè. Even zoeken. Oh ja, wel. Ik voel me oud. Vers 1. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, zie een kandelaar. Dus één kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant en een olievaatje van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. En dan vraagt hij, wat betekenen deze dingen? En toen zei de engel, in vers 5, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee. Mijn heren, daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de heren tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de heren van de legermacht. Nou, en dan vers 14 nog eventjes. Dat zijn de 2 gezalfden die de heren, bij de heren van heel de aarde staan. 2 olijftakken, dat zijn dus die 2 getuigen. Door Gods geest geleid en de kracht van Gods geest als een kandelaar. Dat staat voor een getuigenis in een tijd van duisternis. Nou, dat is hier dus ook zo. En wij zijn ook gezalfd met de geest van kracht. Niet om wonderen en tekenen te doen, maar om te getuigen in de kracht van Gods geest van de waarheid. En dat is in deze tijd heel moeilijk. Want daar heb je een geest niet van bangheid voor ontvangen, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Maar je merkt zelf wel, als je in een gezelschap komt wat christelijk is, maar de waarheid loslaat, om dan je mond open te doen, dat is lastiger nog bijna dan in de wereld getuigen. Vind ik. Ja? Zacharia 4. Nou, anders heb je het allemaal nog een beetje helder? Heel kort samengevat. Straks, als de Heere God met Jeruzalem tot een einde gaat komen, zijn er eerst 3,5 jaar van grote verdrukking. In die 3,5 jaar is een overblijfsel. Een goddeloze massa die gevlucht is. En allerlei andere mensen. En je hebt de heidenen die daar zijn. Vertegenwoordigers van het eerste beest. En een beeld in de tempel. Wat voor aanbidding zorgt. En de koning van Israël die daar zichzelf ook nog als God presenteert. Dat is het plaatje. En 2 getuigen die daar tegenin gaan. Die zeggen, deze man is goddeloos. En dat zorgt voor de woede van het beest natuurlijk. Ga maar eens in je gemeente zeggen dat iets niet naar de schrift is. Dat is heel lastig. Want meestal ontmoet je dan niet iemand die zegt, oh, maar leg eens uit. Dus even kijken. Nee, dan is het vaak dat jij een beetje een lastpak wordt. Nou, we gaan eventjes deze gevulde koek nuttigen. En dan daarna weer verder. Goed, we hebben zo'n beetje alle wereldproblemen weer even gekraakt. Dat was fijn. We gaan verder.
We hebben jullie dan nooit weer aangeklaagd, hoor. Oh. Want daar heb ik dus heel erg last van.
Ja. Aangeklaagd?
Ja, zo van, ja, maar jij moet toch niet denken.
Daar heb ik nooit last van, nee. Zelf. Nee, echt niet. Nee, serieus niet. Sorry.
Aangeklaagd door?
Door wat?
Door de duivel. Van
dat je gewoon niet...
Ja.
Nee, ja, dat... Ja, 1 Petrus 5 zegt... uw tegenpartij gaat rond als een brullende leeuw. En dan staat er zo mooi van, weersta hem vast in het geloof. En hij zal van u vluchten. Het geloof is gewoon op het woord gaan staan. En daarom staat ook de Romeinenbrief vooraan in het Nieuwe Testament. En de Openbaring aan het eind. Want de Romeinenbrief is in feite de toegangspoort voor de rest van het Nieuwe Testament. Waarin je dus compleet in alle zekerheid en vrede en rust verder mag leren, zonder dat je je veroordeeld voelt. En Openbaring is het sluitstuk. En omdat er zoveel oordelen in voorkomen, en jij bent Romeinen en Efeze doorgewandeld, ja, dan weet je gewoon, dat geldt niet voor mij. Mm. Dat is heel belangrijk om die volgorde goed vast te houden. Yes? Nou, die 2 profeten, dat zul je ook wel merken als je getuigt van de waarheid, die ontmoeten haat. En het kruis van de Heer Jezus zorgt voor de haat. Want dat kruis rekent af met alle godsdienstigheid van de mens. En als Paulus dan in Galaten 5 zegt, als ik dan nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan toch nog vervolgd? Want dan is immers het kruis van zijn kracht beroofd. Het kruis veroordeelt de mens gewoon. En deze twee profeten doen dat ook, want ze getuigen tegen die dienst die daar plaatsvindt. En dan staat er in vers 5, als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond. Nou, of dat nou letterlijk vuur is, of dat het gewoon een beeld is van het oordeel wat ze uitspreken. En als iemand hun schade wil toebrengen, dan moet hij zo gedood worden. Doet natuurlijk denken aan Elia, Mozes, vuur uit de hemel, nummer 16, 2 Koningen, hoofdstuk, is dat nou hoofdstuk 1? Nee, dat moet zijn hoofdstuk 18. Want daar is Elia op de Karmel. En als wij worden vervolgd, als wij worden aangevallen, dan zegt de Bijbel, predik het woord, weerleg, gelegen ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Het vuur uit onze mond is het woord van het kruis. En het woord van het kruis doodt de oude mens. Mm. Daarom is het ook zo dat als je opkomt voor het woord van het kruis in jouw kerk of in jouw gemeente, dat je met tegenstand te maken krijgt. Als je zegt van jongens, luister, de samenkomst gaat echt niet over emotie, gevoel en een fijn liedje wat hier en daar gezongen wordt. Het gaat om de eer van Christus. Want de oude mens wil graag zijn gevoel laten aanspreken. Dat hij een fijn gevoel heeft. Maar het woord zegt nee. Wij komen tot de Heer Jezus in geloof. Nou, als je alleen al dat zegt, dat is een stukje vuur. Want je veroordeelt eigenlijk dat wat de oude mens doet. En dat vinden mensen niet fijn. Maar goed, het is niet zo dat we daarna op zoek moeten gaan, maar dat we dat op sommige momenten gewoon tegenkomen. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, het is wel in een geest van kracht, want het moet het woord van God zijn, liefde, het moet uit liefde zijn voor die mensen, voor de eer van God, en bezonnenheid. Dus dat betekent ingetogen, niet je emotie laten gaan, maar gewoon in alle beslistheid en alle nuchterheid, gewoon zeggen, dat staat er geschreven. En dat, nou ja. Hier letterlijk vuur, denk ik. Vers 5, 6. Deze hebben de macht de hemel te sluiten. Dat zie je dus ook in 1 Koningen 17. Er was ook 3 jaar geen regen. Zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren. Nou, regen is een beeld van zegen. In de natuur, maar in het geestelijk leven ook. Als er regen in de gemeente is, is er altijd zicht op de Heer Jezus door de Heilige Geest. Hè? Regen is verfrissend. De late regen, de vroege regen, ja, klopt. Ze hebben de macht over de wateren om die in bloed te veranderen. Nou, dat doet dus ook denken aan Mozes. En om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. Je kunt je voorstellen dat de mensen op de wereld een gruwelijke hekel krijgen aan deze twee. Ze hebben eindelijk een wereldwijde religie, zonder verdeeldheid. Ze hebben eindelijk een leider die uit de dood is opgestaan. En dan komen er twee van die zeurpotten en die gaan dan zeggen dat het weer niet naar Gods wil is. En als je daar tegen ingaat, word je nog eens een keer gedood en ze doen allerlei plagen. En ja, die mensen moeten we uit de weg ruimen, toch? Nou, sommige uitleggers zeggen, dit zijn letterlijk Mozes en Elia die terugkomen. Want Mozes, zijn lichaam is door God in de hemel genomen. Elia is opgenomen en levend. Andere mensen zeggen, het is meer in de geest van Mozes en Elia. Nou ja, dat laatste denk ik zelf dan meer. Vers 7, wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. Nou, de afgrond is de plek van, wat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 9, van de demonische machten. En dat beest voert oorlog met hen, want het voert oorlog tegen het lam. Dat lees je ook in Openbaring 17, vers 14. Het beest dat u gezien hebt, Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en te verderf gaan. Dat is hoofdstuk 17, vers 8. Dat beest is die leider van het Romeinse Rijk. Het is een demonische macht, zowel het eerste als het tweede beest. Vers 8. Oh ja, sorry, hij zal hen doden. Staat er dan. Aan het einde van die 3,5 jaar zullen deze twee getuigen gedood worden. En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad. Nou, de Heer Jezus is ook in Jeruzalem ter dood veroordeeld. Is ook gedood, hetzij buiten de legerplaats, maar wel in Jeruzalem, net buiten de poort. Door een politieke macht, door een religieuze macht. Pilatus, de raad. En zo zal het met hen ook gaan in de eindtijd. Deze twee getuigen worden gedood door het politieke beest en de religieuze leider van Israël. Het is exact een herhaling van de haat van de duivel tegenover de getuigen van God. Ja? En dan staat er, de stad, de grote stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. Nou schijnt het zo te zijn dat in Tel Aviv, ik weet niet of het klopt, de grootste gay pride is van de wereld. Klopt dat?
Ja, dat is ook gehoord. Ja.
Nou, dat verbaasde mij enigszins. Maar goed, aan de andere kant ook weer niet. Maar Sodom staat voor, nou ja, de tegennatuurlijke seksuele verwording eigenlijk, om het even netjes te zeggen. En Egypte is de geest van de wereld.
En, ook een afgoderij, toch?
En?
Afgoderij.
Afgoderij, ja, ja. Zeker. Een occulte afgoderij zelfs. Ja. En 2 jaar geleden was Israël voorop in de vaccinatie. Dat is bizar gewoon. Ze waren als eerste land compleet geïnfecteerd en gevaccineerd. Maar ze zochten hun hulp bij Egypte, bij de wereld, bij de wetenschap. Als eerste land in de hele wereld was heel typisch, vond ik dat. Ja. Nou staat er in... ja, die vroeg is die kant, hè?
Waar?
Jeremia 23, vers 14. Onderaan dat vers heb ik een vers geciteerd. Daar staat... Maar bij de profeten van Jeruzalem heb ik iets afschuwelijks gezien. Ze plegen overspel. Met leugen gaan zij hun weg. Ze bemoedigen de kwaaddoeners. Zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Ze allen zijn voor mij als Sodom. Als inwoners, als Gomorra. Heb je? Lekker? Ja, oké. Okay. De vlieg is weg. Kerel! Het is niet...
Nee,
hij wordt wel heel rood. Even bedankt. Nee, maar laten we dat vers Jeremia 24 eens even op de gemeente toepassen. Zij die lesgeven, onderwijs geven, prediken. Ik heb iets afschuwelijks bij je gezien. Zij plegen overspel. Nou, geestelijk en letterlijk is aan de orde van de dag. En dan staat er, met leugens gaan zij hun weg en zij bemoedigen de kwaaddoeners. Dat is wat, hè? Zij bemoedigen de kwaaddoeners. Nee, maar er is ook ruimte in de kerk voor jullie. Als je een homoseksuele relatie hebt. Bemoediging. Want het moet een veilige kerk zijn.
Liefde.
Oh, echtscheiding. Ja. Ach ja. Weet je. We zijn een gebroken wereld. Bemoediging. Huppakee, en we gaan weer verder.
Een mozaïek van allemaal gebroken stukjes.
Ja. Ja, dat vind ik ook wat zo moeilijk om dat te lezen. Ja. We zijn niet gebroken, want dat betekent iets wat goed is, dat breekt. Maar we zijn verdorven zondaars. Dat is een heel ander verhaal. En we worden niet gelijmd, we worden niet hersteld. We worden in de dood van Christus worden we veroordeeld, weggedaan en tot een nieuwe schepping gemaakt. En met die nieuwe schepping gaat God verder. En niet met het herstel van de oude mens. Dat wou ik nog wel even zeggen.
Amen.
Waar ook hun Heer gekruisigd is. Prachtig, hè? Hun Heer. De Heer van die twee getuigen. En hij is ook onze Heer. Maar durven wij nog voor onze Heer te gaan staan in een christelijke natie, tussen haakjes, postchristelijke natie, en voor zijn eer en voor zijn waarde en voor zijn norm en voor zijn persoon. Want daar gaat het om. Dan ontmoet je ook dezelfde tegenstand. Dat kan niet anders. En zij uit de volken en geslachten en talen en naties zien hun lijk 3,5 dag. Dat kan niet anders dan door de social media, toch? Elk jaar dat ze hebben geprofiteerd, een dag. Dus 3,5 dag.
Ze gaan elkaar cadeautjes sturen. Hè?
Ja, en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf gelegd worden. Dat is ook wat, hè? Wat morbide eigenlijk. Ze zijn zo blij van die lastpakken af te zijn. Ze sturen elkaar Snapchats en foto's en op Insta. Kijk, daar liggen ze. Ja. Ik zie me, stel me zo voor, het NOS-journaal. Live beelden met drones, daar liggen ze nog steeds. Gelukkig.
Ja.
En zij die op de aarde wonen verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden. Nou, ik weet nog dat ik weet niet waar ik was. Ik was geloof ik in Italië. En toen was, volgens mij was Hussein gedood of die Gaddafi, een van de twee, ik weet niet meer. En ik liep langs een krantenbak en er stond gewoon zo'n foto voorop van die dode man. Weet je dat nog? Was dat nou Gaddafi of Hussein was dat? Ja. Was opgehangen, toch?
Oh ja. Ja,
en die andere was dat, die Gaddafi hadden ze geloof ik...
Ja, dat is er van dichtbij neergeschoten. Ja. Er stond hij helemaal omringd door mannen en ja. Toen was eentje die... Hij
zat in die Jan-voetpijp.
Ja, hij had het eruit gehaald. Ja.
Maar in ieder geval, die foto werd gewoon op de krant vooropgezet. Hij is eindelijk dood, gelukkig. En zo was de sfeer een beetje. In Amerika, hè, we hebben hem eindelijk te pakken, die grote boosdoener met zijn kernwapens, die hij toch niet had eigenlijk stiekem. Maar goed, maakt even niet uit, foutje, klein foutje. Irak is een chaos nu, maar goed, dat maakt ook verder niet uit. De blijdschap die er een beetje in, de triomf die er een beetje uit klonk in mijn idee, zal dan wereldwijd zijn. Maar moet je je voorstellen, als jij in de gemeente, of in jouw kerk, of in jouw gemeenschap, voor de Heer opstaat en ze... Weet hij al ergens op te pakken. Ergens. Dan zijn ze ook blij. Of je gaat weg of wat dan ook. Dus de strijd is hetzelfde. De staten zullen elkaar geschenken zenden. Omdat deze twee profeten, hen die op de aarde wonen. Hè, dat die uitdrukking komen steeds weer tegen in openbaring. Zij die op de aarde wonen. Ze houden gewoon van de wereld. Ze bekeren zich niet van hun hoererij. Een paar weken geleden hadden we de apenpokken. En toen keken wij even het nieuws, weet je wel, hypnose, NOS, hypno-NOS, en dat verhaal. Hè? Mm-hmm. Ken je dat? Plaatje, ja. Hypnose en dan NOS in het midden? Niet, okay, maakt niet uit. Ja. En dan hadden ze een interview met homoseksuele mannen in Amsterdam. En dan vroegen ze dus, die apenpokken, ga jij je levensstijl aanpassen?
Oh, ja.
Heb je dat gezien? Nou, ik viel echt niet. Ik bedoel, ik weet dat er Sodom en Gomorra is, maar dat ze daar gewoon schaamteloos gingen vertellen. Nee hoor. Nee, want ik ga vandaag weer daarin en ik heb seks met die en ik ga daarin. Gewoon zonder enige problemen. En dan is gewoon 3 man achter elkaar. Bizar, hè? Dat zijn hen die op de aarde wonen. Ze willen zich niet bekeren.
De Heer geeft ze over, hè, aan deze lust.
Ja. Ja, ik was laatst bij een stel, wat dat heb ik al verteld, toch? Die waren heel blij met hun nieuwe dominee. Maar die was ook homo en lesbisch, weet ik veel. Dus ik zei, of zij zei, nou, ik zie al in je gezicht dat jij niet zo blij mee bent. Ik zeg, nee, ik ben er niet blij mee. Nee, waarom niet? Ik zeg, nou, het gaat toch om de eer van God? Ik zeg, het is een oordeel van Gods wegen, omdat ze hun schepper niet hebben geëerd. Hij heeft ze overgegeven aan een verkeerd denken. Nou, dat vind ik wel heel hard wat je daar zegt. Ik zeg het niet. Ik citeer Romein 1, citeer ik.
Zullen we hem samen even lezen?
Ja, lees hem maar.
Nee, maar snap je?
Ja? Oh, zo?
Ja?
Ja. Ik had geen Bijbel bij me toen. Ja, had ik wel bij me trouwens, op mijn telefoon.
Doe de Bijbel maar open. Ga ja. maar lezen. Dan zullen ze het zien. En dan... ja. Oh, staat dat er?
Ja. Maar goed, een bekende professor, wiens naam ik nu even niet zou noemen. Oh nee, sorry. Die heeft gezegd maar dat ging natuurlijk niet over homofiele relaties. Hè. Dat ging over heteroseksuele mannen die in een soort religieuze cultuur ineens homoseksuele handelingen gingen doen. Yeah, right. Maar er staat in de tekst de tegennatuurlijke omgang hebben opgegeven. Oh, sorry, ik zeg het verkeerd. De natuurlijke omgang hebben opgegeven. Ik word afgeleid door die vlieg. De natuurlijke omgang hebben opgegeven en zich hebben overgegeven. Nou, lees jij maar even voor, David.
Tegennatuurlijk.
Oh, nee, je hebt het niet. De tegennatuurlijke omgang, ja.
Ik ben met wat anders bezig.
Maar dat maakt niet uit, dat is ook goed. Is dat Leviticus?
Nee, Exodus 10. Oh. Dat, daar staat het ook dat hij de farao had overgegeven.
Oh. Ja.
Dus ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurbaar gemaakt, opdat ik deze mijn tekenen onder hen tone. Mm. Sommige mensen denken altijd dat God dat bij voorbaat al heeft gedaan, maar die mensen hebben allemaal zo een keuze kunnen maken.
Ja, kans van.
Ja, absoluut.
Ja. Nou ja, er staat, daarom heeft God hen in de begeerte van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren, en zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die gezegend is tot een eeuwigheid. Amen. Dan staat er vervolgens, daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven. En het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. Dus dat is zij die op de aarde wonen. Ze willen zich niet bekeren. Die mensen hebben geprofiteerd, hebben ze gewaarschuwd, hebben het oordeel laten zien door hun plagen. En dan zijn ze eindelijk van hen af, die zeurpotten. Trouwens, in de gemeente is het belangrijk om ook tegen de zonde te spreken. Hè? En te zeggen, jongens, dit en dit kan niet. En dit is de weg van de gerechtigheid. Maar goed.
Eigenlijk meer 28 ook nog lezen. Want en daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken om dingen te doen die niet betamen.
Ja, dus het is inderdaad een oordeel van God over het feit dat mensen de schepper hebben vervangen door het schepsel. En zie de evolutie. Ik zag vandaag op CIP weer iemand die beweerde dat als je de evolutietheorie afwijst, dan heb je het niet helemaal begrepen. Dan ben je gewoon een simpele ziel. Ja, het is toch ongelooflijk? Het is een leugen. Het is de leugen. Waardoor al die zaken, zoals ook, Hitler was ook geïnspireerd door Darwin en Freud en Jung en al die lui, die allemaal daarop zijn verder gaan bouwen. En wat heeft het ons gebracht? Alleen maar ellende. Maar nee hoor, we leren het nog steeds aan de kinderen op school. Want ja, het alternatief, dat betekent dat ik nog ergens een god moet tegenkomen. Dat willen we niet. Nou, we sluiten het af. En na 3,5 dag kwam de levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. Wat zou dat een moment zijn, joh? Ja. De hele wereld stuurt elkaar cadeaus. Bol.com is schatrijk daar in die 3,5 dag. En ineens, het laatste nieuws, breaking. Iedereen op zijn telefoon, wat? Ze staan gewoon op, ze leven weer. En grote vrees viel op hen die het aanschouwen. Die hen aanschouwen.
Dan komt er ook nog een stem uit de hemel.
Ja, dat gaan we de volgende keer doen. Ik moet ergens stoppen. Ze worden opgenomen en de hele wereld aanschouwt dat, terwijl de opname van de gemeente niet aanschouwd wordt. En ook de opstanding van de Heer door niemand aanschouwd werd. worden deze twee getuigen voor het oog van de hele goddeloze wereld uit de dood opgewekt en tot God opgenomen. Je zou toch zeggen, dan moet je onderhand gaan bekeren. Maar nee, Lucas 16 leert ons heel duidelijk dat als mensen niet het woord van God gehoorzamen, dat ze geen enkel teken zullen geloven. Ook als al iemand uit de dood opstaat. Daar houden we het bij vanavond. En volgende keer gaan we verder.